Ik weet wat AI kan en wat het niet kan. En als je dat niet weet, kun je eigenlijk er al niet mee werken.
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt. Een serie vertragende gesprekken over welke verantwoordelijkheid de snelle ontwikkelingen van generatieve AI aan de leraar en het onderwijs vraagt.
En dan ga je enquêtes uitschrijven. Ja, en dan kom je er toch achter dat ongeveer 70% van de docenten het nut van AI niet inziet.
In deze aflevering is Robert van Empel te gast. Robert is docent geschiedenis op het Teylingen College Leeuwarst in Noordwijkerhout.
Efficiëntie in mijn eigen werk. Ik kan namelijk gewoon veel meer werk verzetten dan dat ik het verleden kon. En de andere kant heb ik dat ik het als instrument kan gebruiken voor in de les.
Online is Robert vooral bekend van al zijn AI-oplossingen voor leraren. In een minuut een toets, in 30 seconden een boeksamenvatting, in luistervorm nog wel. Robert is een ware AI-tovenaar.
En dan vooral eindexamenklassen. Dus daar heb ik ook echt elk jaar natuurlijk het meemoment van het centraal examen. Elk jaar weer score ik weer een hoger gemiddelde. Dus dat is gewoon een oplopende lijn die mij eigenlijk bevestigt dat ik goed bezig ben.
Robert is echter geen junk van AI. Robert is echt verantwoordelijk voor wat hij doet. Zo heeft Robert heel bewust geen verslavende smartphone. Robert zet heel gericht AI in zijn onderwijs in. Hij is echt regisseur van zijn lessen en hij zet AI in daar waar het echt werkt.
Dus ik gebruik het op het moment dat ik denk dat het een meerwaarde biedt. En op het moment dat ik denk dat het geen meerwaarde biedt, dan gebruik ik het niet.
Naast AI gebruikt Robert ook gewoon nog analoge en oude materialen zoals een diaprojector.
Stel dat je zegt van ik ga AI verbieden. Dat is een optie, hè. Die leerling gebruikt het thuis wel. Dus ik vind dat je als docent de taak hebt om de leerlingen daarin te helpen. Van hoe ga je met dat soort dingen om?
En ik ben benieuwd waarom Robert zo verslingerd is geraakt aan het gebruik van AI. Welkom bij een nieuwe vertragende podcastserie door Stichting Nivos over de snelle ontwikkelingen rondom AI. Welkom Robert in de podcast.
Ja, superleuk.
Wie ben jij en waar zijn wij?
We zijn op het Teylingen College Leeuwarst. Dat is de school waar ik lesgeef. En wie ben ik? Ja, Robert van Empel. Ik zou mezelf omschrijven als een toekomstgericht historicus. En dat betekent dat ik docent ben in geschiedenis, maar een groot interesse heb in technologie en technologie in het onderwijs.
Omdat ik het gewoon echt niet kon laten. We liepen net samen de lerarenkamer in. En dat was ook echt het eerste wat ze riepen. Van, hoi, zijn levende lijven. Moet je niet in een AI?
Ja, normaal gesproken, want het is nu toevallig vrijdag. En normaal gesproken ben ik hier niet. Ja, het is een beetje onverwacht dat ik hier dan rondloop nu. En dan zeggen mensen meteen natuurlijk, hey, hebben we dan de AI-variant nu te pakken? Is dit de robot die hier rondloopt? Dus dat soort opmerkingen heb ik wel vaker gehad. Ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, hey, zal ik eens een glas water over je heen gooien? Kunnen we checken of je wel de echte Robert bent of niet?
Maar er zit toch een ondertoon in, of niet? Is dat misschien ook wel waar we het over gaan hebben? Echt of niet echt?
Ja.
Kunnen we nog niet kwalificeren als cynisch? Of als wat is de ondertoon?
Ja, je moet je voorstellen dat ik ben heel enthousiast over het gebruik van AI in het onderwijs. Ik heb hier ook een studiedag voor een stichting georganiseerd. 5 scholen die komen dan bij elkaar. En dan komen alle docenten hier en dan wordt er een studie. Nou, de meeste docenten die kennen dat wel. Dus dat heb ik een keer gedaan. Maar ja, dan ben je ineens echt duidelijk groot voorstander voor heel veel mensen met betrekking tot AI. En dan ga je enquêtes uitschrijven. Ja, en dan kom je er toch achter dat ongeveer 70% van de docenten het nut van AI niet inziet. Dus ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. Dus veel mensen die dan geen voorstander zijn. En ik ben duidelijk wel voorstander. Nou ja, dan krijg je dit soort dingen, denk ik. Ja.
Hoe ben jij als historicus verslingerd geraakt aan technologie en specifiek AI?
Ik ben altijd al bezig geweest met technologie. Dus vanaf jongs af aan maakte ik bijvoorbeeld al websites. En dus dat is altijd al een interesse geweest. Aan de andere kant is altijd een interesse is geschiedenis geweest. En daar ben ik in gaan studeren. Heb ik in Leiden en Amsterdam gedaan. Op een gegeven moment ben ik leraar geworden. Maar die passie voor technologie die bleef. Dus op een gegeven moment ging ik kijken naar hoe kun je misschien technologie inzetten om de les te verbeteren. Op een gegeven moment had je hier een directie die viel dat op. En die zeiden van, wil je daar misschien niet meer mee gaan doen? Dus ik geef inmiddels 11 jaar les. En 8 jaar geleden werd ik wat ze noemen digicoach of ICT-coördinator. En toen kreeg ik ineens een grote taak om docenten mee te nemen in technologische ontwikkelingen. En hoe zet je dat in? En dan specifiek AI. Ja, daarin werd mij, denk ik, 2 jaar of 3 jaar geleden werd me ineens gevraagd. Kun je daar voor een stichtingsbestuur, kun je daar een presentatie voor geven? Dus dat heb ik gedaan. En toen waren mensen zo overdonderd van die ontwikkeling, toen al. Dat werd gezegd, ja, eigenlijk moeten we hier wat mee. Dus toen hebben we een projectgroep opgericht om onderzoek te doen naar AI in het onderwijs. Om te kijken vooral, hoe moet je hiermee omgaan? En daar mag ik leiding aan geven.
Die vraag die bij zo'n bestuur opkomt, hier moeten we wat mee.
Ja.
Wat is het hier en wat is het moeten?
Dus het hier is school. Dus het is hier blijkbaar AI. En dat is een grote ontwikkeling. En daar werd vooral veel gevaar gezien. En moeten, ja, blijkbaar deden toen al, maar nu nog steeds natuurlijk, leerlingen er iets mee. Ja, hoe moet een school daarmee omgaan? Moeten we het verbieden? Of juist niet? Moeten we juist mee gaan samenwerken of niet? Is er nog een tussenvariant? Dus dat werd aan mij gevraagd om dat te onderzoeken.
En ja. Je noemt het woord gevaar. Is dat dan dat er risico's meteen gezien werden? Of was er zowel risico als, hey, het zou ook een instrument kunnen zijn?
Ja.
Of was het echt gevaar?
Een beetje van beide, denk ik. Maar toch denk ik dat vooral onder de docenten het gevaargevoel heerste. Want in het begin werd als een soort magische antwoordmachine gezien voor het maken van huiswerk bijvoorbeeld. En ineens zeiden docenten, ja, maar leerlingen gaan geen huiswerk meer maken. Dus dan gaan ze niet meer leren. Of bij praktische opdrachten. Daar werd op een gegeven moment gezegd van, ja, hoe kan ik nou weten of de leerling die praktische opdracht zelf heeft gemaakt of niet? Ja, daar kwamen veel vragen over. En dan werd er naar gevraagd specifiek, is daar een oplossing voor of niet?
En was jouw perspectief vanuit ICT-coördinatorschap ook op dat gevaar? Of zag je ook mogelijkheden?
Nee, ik zag juist veel mogelijkheden, ja. En je moet je voorstellen, ik ben een docent die bijvoorbeeld werkt zonder klassieke methode. Dus ik heb een eigen digitale methode gemaakt. Dus ik laat wat dat betreft al heel veel los. Ik denk dat veel docenten dat anders doen. Dus ja, ik ben heel snel al geneigd om mee te gaan in technologie. En om te kijken vooral naar wat zijn de kansen. Daarbij probeer ik natuurlijk ook de gevaren niet uit het oog te verliezen. Maar ik ben wel echt iemand die kijk naar vooral de kansen van ontwikkelingen.
Kun je me een beetje meenemen zo in die afgelopen jaren, waarin je dan die generatieve AI als kans zag en ook als verrijking op jouw niet methodegebonden onderwijs? Dat betekent dus dat je de leerlijnen goed in je hoofd hebt. Je weet waar je bent en je weet waar je naartoe wil met de leerlingen.
Ja.
En dan zie je AI als mogelijkheden. Kun je me gewoon eens meenemen? Of misschien wel bij het nu, hoor. Wat doe je? Of hoe zet je dat dan in?
Ja, er zijn eigenlijk 2 manieren waarop ik er mee omga. De ene kant is efficiëntie in mijn eigen werk. Ik kan namelijk gewoon veel meer werk verzetten dan dat ik het verleden kon. En de andere kant heb ik dat ik het als instrument kan gebruiken voor in de les. En eigenlijk mijn lessen beter kan maken. Werkefficiëntie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een toets maken. Dat kost voor mij geen moeite meer. Dus ik heb een prompt gemaakt. Dat heeft me ongeveer net zo lang geduurd als dat ik normaal gesproken een toets zou maken. Daar ben ik mee bezig geweest. Kan ik gewoon echt met een prompt een hele toets maken? Dat is me gelukt. Ja, en nu kan ik gewoon non-stop eigenlijk toetsen maken met een prompt. En uiteraard lees je dat dan na en dan moeten af en toe wat dingetjes uit en zo. Maar de snelheid waarmee ik dat kan doen, ja, dat is echt bizar. En daarmee hou ik ineens heel veel tijd over om andere dingen te doen.
Wel goed dat je dit voorbeeld gebruikt, want het is volgens mij ook de eerste keer dat ik jou zag. Je hebt een hele leuke avatar van jezelf, die ook echt, jullie lijken op elkaar. Dus dat is ook leuk. Ja. En daar stond volgens mij de tekst in 30 seconden een toets maken.
Ja.
Toen ging er wel van alles door mij heen.
Ja, dat geloof ik graag, ja.
Ja, ik kom uit onderwijs waarin heel naar het onderwijs wordt gekeken. Dus je hebt echt een duidelijke bedoeling. Je geeft les en de toets is daar een onderdeel van.
Ja.
En het eerste wat natuurlijk door mij heen ging is van, ja, als AI dat voor je gaat toetsen, dan ga je gewoon een paar kennisdingen aftikken met meer keuze en draagt dat bij aan je toets. Dat ging in. Ja. En ik zit hier ook, dus ik ben ook nieuwsgierig.
Ja,
hè?
Ja.
Dus ik heb er ook een tweede keer naar gekeken. Ja. Maar dus allebei kwam in mij op. Dus niet zozeer het gevaar, maar wel de vervlakking kwam in mij op. Van, nee, maak je het niet een beetje te plat?
Ja.
Dus neem me mee hoe jouw toets in jouw onderwijs zit, met zonder methode.
Ja.
En dan ook nog eens een keer dat het je echt heel veel tijd scheelt om klik, klik, klik te doen.
Wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken naar hoe is een toets, hoe bouwen we hier normaal gesproken een toets op? Nou, ik ben geschiedenisleraar, dus een leerling moet inderdaad wat feitenkennis hebben, maar ook vooral veel vaardigheden beheersen. Dus je hebt dingen als betrouwbaarheid, representativiteit, causaliteit, allemaal dat soort vaardigheden. En die geef je mee in de prompt, maar kijk, het is niet simpel één promptje maken en die voer je in en dat is het. Maar je kunt ook in een AI-programma iets invoeren, dat noemen ze een knowledge base. Dus dan heb je een soort kennisbank voor de AI. En daar ga je dan bijvoorbeeld inzetten, dit is wat representativiteit is. Dit is wat standplaatsgebondenheid is. Zo vul je die AI met allemaal data. Dan heb je ondertussen een prompt waarin je zegt, ik wil dat er zoveel vragen voor representativiteit in zit. Ik wil dat er zoveel vragen over causaliteit in zit. En kennisvragen. Dus daarmee kun je dat laten maken. Dan geef je ook nog eens voorbeeldvragen, zoals je dat normaal gesproken doet. En daar laat je dan vervolgens een toets doormaken. Ja, toen dat de eerste keer lukte, dat ik echt ineens zag van, wow, dit zou gewoon serieus een vraag zijn die ik zelf ook zou kunnen maken. Ja, toen was ik helemaal overdonderd. Toen viel ik eigenlijk stijl achterover. Toen dacht ik, jeetje, dit kost me normaal gesproken super veel tijd. En nu hoef ik dat ineens veel minder tijd in investeren.
Maar je voert het systeem, ja, je input die je belangrijk vindt. En hij genereert daar op jouw aanvraag, op jouw regie eigenlijk,
ja,
de vraag op. En dan kijk je naar wat er staat.
Ja, ja, en dan lees ik het na. En dan soms dan denk ik, dit slaat nergens op. Dit zou ik niet moeten geven. Maar ook heel vaak, voornamelijk wel, dat er echt daadwerkelijk vragen in staan die ik gewoon kan gebruiken. En dan ook nog in het format zoals dat ik wil dat hij het maakt. Dus ik hoef qua opmaak ook bijna niks meer te doen. Ja, dat is wel heel fijn. En sterker nog, dat is ook meteen weer een middel voor in de les. Want die leerling, die geef ik precies dezelfde prompt met precies dezelfde tools. En die kunnen dat gebruiken als onbeperkt oefenmateriaal. Op de voorwaarden zodat ik ze heb gesteld.
Oké, voor de leek onder ons. Leg uit wat je nu zegt.
Ik heb een manier bedacht waarop ik automatische toetsen kan laten maken. Ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, dat moeten 20 vragen zijn. Maar je kan ook zeggen, dat moet er eentje zijn. Die ene vraag, die kan ik ook geven aan de leerling. En de leerling, die kan dat op dezelfde manier invoeren zoals ik dat doe. En die krijgt dan vervolgens ook een toetsvraag zoals ik hem zou stellen.
Oh, dus die gaat niet, die krijgt niet het antwoord, maar die gaat zeg maar met de inhoud van het vak gaat hij aan de slag en gaat hij door hetzelfde systeem heen om zichzelf te spiegelen of zo.
Hij krijgt wel ook het antwoord.
Oké. Okay.
Dus bij geschiedenis zit het zo, je hebt een vraag. Meestal heb je daar ook nog een bron bij. En een antwoordmodel, dat krijg ik als totaalplaatje binnen. Maar de leerling krijgt dat ook als totaalplaatje binnen. Alleen AI maakt altijd iets anders. Dus het is nooit dezelfde vraag. Dus de leerling, omdat als ik die prompt deel of die werkwijze deel, dan krijgt die leerling met precies dezelfde voorwaarden zoals ik ze stel voor een toets, krijgt die zelf elke keer een vraag. En elke keer als hij hem opnieuw invoert, krijgt hij een andere vraag. Het is nooit dezelfde. Dus daarmee heb je meteen onbeperkt oefenmateriaal gemaakt voor de toets met dezelfde voorwaarden.
En hoe geeft het systeem dan antwoord op wat die leerling dan oefent? Want die zal ook misschien kromme zinnen maken of halve antwoorden geven. Hoe krijgt hij dan feedback op wat hij teruggeeft aan het systeem?
Dat is waar ik dan het stukje niet AI doe. Dus die leerling die kan dan zelf de vragen maken. Die krijgt daar al een antwoordmodel bij. En ik ben dan degene die actief rondloopt in de klas. En dan met leerlingen gewoon één op één gaan zitten. En dat dan gaan doornemen. En dan gaan we eigenlijk samen ontdekken, is jouw antwoord goed of niet? Waarom denk je van wel? Waarom denk je van niet? Ja, daar is de begeleiding van de docent. Want die leerling die kan dat. Ik probeer ze bij te brengen om dat op een goede manier te doen. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk nog niet. Dus en dat moment dat je het samen aan het ontdekken bent, en daar leren ze dan ook ondertussen weer van.
Hey, en zijn jouw lessen nou ook veranderd doordat je dit gebruikt? Heb je daardoor veel meer ruimte in je lessen om veel meer te vertellen of verhalen te delen of andere dingen te doen?
Ja.
Of zitten jullie elke les achter een prompt en de lesstof te oefenen?
Ja, hoe een les bij mij er typisch uitziet is, ik ga eerst een soort inspiratieverhaaltje vertellen over waarom een onderwerp heel leuk is. dan zijn er bepaalde leerdoelen die leerlingen moeten gaan behalen. Maar elke leerling mag dat op zijn eigen manier doen. Daar heb ik allemaal middelen ervoor klaargezet waar ze zelf uit kunnen kiezen. En een van de middelen is inderdaad via bijvoorbeeld een prompt een eigen AI-onderwijsassistent inzetten. Dus ik heb eigenlijk een soort van Robert nagemaakt in AI-versie. En die leerling die kan leerdoelvragen daar invoeren. Dan krijgt hij antwoorden op. En dan heb ik natuurlijk met de leerlingen dat geoefend van hoe kun je dat dan vervolgens doen. Nou, dan krijg je een antwoord. Maar dan weet je niet of het antwoord klopt. Dus daar ga je dan weer vervolgvragen aan stellen. En als je zelf bijvoorbeeld een stukje stof niet weet, ga je ook weer vragen stellen van nou, wat betekent dit dan? Dus eigenlijk ga je een soort gesprek aan met die AI die alles voor jou gaat uitleggen. En wat betekent dat voor mij? Ik vertelde net al, ik loop heel veel rond. Ik doe heel veel 1-op-1 gesprekjes met leerlingen. Dus het nadeel van dat systeem van werken is dat ik dan heel intensief met 1 leerling in gesprek ben, of met 2 leerlingen. Maar daardoor heb ik eigenlijk niet meer de mogelijkheid om alle andere leerlingen te helpen. Ja, en daar is zo'n AI-assistent is daar de perfecte oplossing voor.
De ideale klasassistent.
Ja, die helpt die leerlingen op het moment dat ze niet met mij verder kunnen. En op het moment dat ik wel beschikbaar ben, ja, dan kijk ik samen met die leerling daarna. Maar die leerling hoeft niet zeg maar meteen vast te lopen in de stof.
Je gebruikt heel gericht AI als instrument.
Ja.
Om eigenlijk iedereen te kunnen bedienen en eigenlijk in diezelfde bron ook zijn weg te vinden. En jij bent niet vervangbaar daarin. Je bent echt wel de regisseur.
Ja, ik zeg niet gewoon hier heb je ChatGPT en veel succes ermee. Maar ik heb voor die leerlingen eigenlijk al die ontdekkingen gedaan. En dat deel ik met ze. En dan neem ik met ze door en leg ik uit hoe het werkt.
En na afloop van de toets geeft hij dan ook een hele analyse van de klas en waar de dingen zitten en wat.
Dat kan, ja. Daar maak ik nog niet heel veel gebruik van. Dat kan wel, ja.
En je geeft eigenlijk heel mooi antwoord op de vraag, hè, wat is het, welk probleem helpt AI oplossen? Daarvan zeg je van, hè, dus in mijn voorbereiding en op maat bedienen en inoefenen van de lesstof.
Ja, werkefficiëntie, maar die helpt me ook tegelijkertijd in de les. Want ik kan daardoor extra leermiddelen aanbieden bij de leerling.
Je bent 11 jaar geleden begonnen als leraar. Als je terugkijkt toen je nog geen AI gebruikte en nu, wat zie je aan die leerlingen veranderen? Wat is het verschil, voor zover je dat kan duiden, zie je daar verschil in? Of
ook nog telt mij natuurlijk dat ik 11 jaar geleden was ik net beginnend docent. Dus vooral overleven met hoe moet je de klas onder controle houden, dat soort zaken. Maar als ik over het algemeen kijk naar ontwikkelingen in technologie in de afgelopen 11 jaar en hoe ik dat ben gaan inzetten, ben ik er echt heilig van overtuigd dat ik daardoor gewoon veel beter les ben gaan geven. Ja, en ook gewoon beter ben gaan scoren. En ik heb HAVO-VWO-klassen. En dan vooral eindexamenklassen. Dus daar heb ik ook echt elk jaar natuurlijk het meetmoment van het centraal examen. Elk jaar weer score ik weer een hoger gemiddelde. Dus dat is gewoon een oplopende lijn die maar eigenlijk bevestigt dat ik goed bezig ben.
En dan toch even terug naar die koffiekamer net.
Ja.
Dat vind ik dan toch wel wonderlijk. Hè? Ja. Want het verlicht je werk, het is een instrument. Ja. Het vraagt wel meesterschap, hè? Ja. Dat beluister ik heel duidelijk. Maar het inoefenen met de leerling helpt eigenlijk beter. Dus hoezo? Ik ga hem toch dan maar even zwart-wit als cynische ondertoon die daar hing. Van AI. Ja. Hoezo die weerstand?
Ja, ik denk dat het vooral angst is. Dus mensen weten niet zo goed hoe ze het moeten gebruiken. Zijn bang dat hun baan overgenomen wordt. En dat de leerling er meer vanaf weet dan zij zelf. En dan krijg je ineens voor sommige docenten een gekke situatie. Namelijk dat de leerling de docent wordt van de docent. Die moet namelijk gaan uitleggen hoe je het gebruikt. Dus ik denk dat daar veel angst vandaan komt. En tegelijkertijd denk ik ook dat veel docenten gewoon hebben, weet je, ik heb een werkend systeem. Never change a winning team. Ik denk dat ook vaak meetelt in waarom mensen het niet gebruiken. Dus die factoren bij elkaar. En dat zal voor iedereen anders zijn. Maar ik denk dat het daar vandaan komt.
Wat mooi is dat eigenlijk impliciet de vraag. Hè? Wat vraagt het van een leraar om het goed te gebruiken? Want ik hoor heel duidelijk niet dat AI jouw les overneemt. Nee. Ik hoor heel duidelijk dat jij regisseur bent.
Ja.
Dus wat vraagt dan eigenlijk om goed regisseur te zijn op jouw eigen onderwijs, het gebruik van AI? Wat moet je nou als leraar eigenlijk zelf hebben om dat goed in te zetten?
Ja, ik denk wat nu het grote probleem is, dat ontwikkelingen in AI gaan zo hard dat het ook moeilijk is om bij te benen. Ja, ik heb het voordeel dat ik relatief weinig klassen lesgeef. En dat ik dus ook heel veel tijd heb om mezelf erin te verdiepen. Dus ik zie constant, en dat noemen ze dan het demystificeren. Ik weet wat AI kan en wat het niet kan. En als je dat niet weet, kun je eigenlijk er al niet mee werken. Want dan heb je verkeerde verwachtingen en dan word je eigenlijk teleurgesteld in elke keer in het werk ervan. En als voorbeeldje, ik mag je dan ook leiding geven aan een groep die zelf methodes maakt. En er was een aardrijkskunde docenten en die zei van, ja, ik kan natuurlijk geen AI gebruiken, want ja, ik heb kaarten die waar leerlingen gebruik van moeten kunnen maken. Ja, en AI die kan geen kaarten lezen. Nou, iets meer dan een half jaar geleden was dat inderdaad zo. Maar inmiddels is dat al niet meer zo. Nu kan het wel. Dus als je dat in je hoofd hebt, dat het niet kan, ja, dan is de bereidheid om daarmee te gaan samenwerken, als je denkt dat het een essentieel onderdeel is, is denk ik heel laag.
Een ander geluid dat ik veel hoor, dat mensen zeggen van ja, lesgeven is niet altijd makkelijk en je moet mm-hmm. ook weerstand bieden. He, in de pedagogiek is dat ook echt een term. He, dus het is ook een soort vorm van vervlakking. Ja. Dus het scherm, het is makkelijk, het is beschikbaar. He, we hebben ook met onbeschikbaarheid te maken. Dus misschien wel, als je aandachtskunde geeft, hang alsjeblieft die kaart op. En ruik de geur van die kaart en kijk ernaar. En voel die materialen in plaats van dat alles beschikbaar is via zo'n schermpje. Hoe kijk je naar die kritieken? Zeker een vak van geschiedenis.
Ja, dus ik gebruik ook dat soort middelen nog steeds. Dus ik heb hier ook gewoon nog een oude diaprojector staan, waarin ik van die oude fotofiches in doe. En dan projecteer ik. Dan moeten leerlingen renaissancistische kunst kunnen herkennen en middeleeuwse kunst. En dat projecteer ik dan op de muur, op de manier zoals ik zelf vroeger les heb gehad. En daar kijken ze dan met vol fascinatie tegenaan naar zoiets. Dus dat is dan dat je een soort verwondering creëert. En dat zou ik via AI kunnen doen. Maar in dit geval kies ik er dan voor om dat met een oude diaprojector te doen. Dus het betekent, tenminste voor mij is het zo, AI is niet dat ik, het is ja, volledig AI of helemaal niet. Maar het is eigenlijk een tussenvariant. Dus ik gebruik het op het moment dat ik denk dat het een meerwaarde biedt. En op het moment dat ik denk dat het geen meerwaarde biedt, dan gebruik ik het niet. Ik zie het vooral als een extra tool. Net zoals een pen is ook een middel waarmee je iets kan doen in de les. Maar dat betekent niet dat je altijd een pen moet gebruiken.
En hoe kijk je naar de footprint? Welke verantwoordelijkheid heb je daarbij? Hè? Dus je maakt gebruik van verschillende AI-middelen. Ja. Daar zitten techbedrijven achter. Daar zit winstmaximalisatie achter. Ja. Daar zit private equity achter. Ja. Dat zijn bedrijven die snel opkomen, snel groeien. En eigenlijk zoveel mogelijk van de data van jouw leerlingen zou willen hebben.
Ja.
Om ze vervolgens op andere kanalen zeg maar uit te dagen. Om weer zoveel mogelijk snoepgoed, whatever, te kopen. Hè?
Ja.
Een verslavingstooling zit daaraan.
Ja.
Hoe
ja.
kijk je naar jouw verantwoordelijkheid als het gaat over die footprint en die dataverzameling?
Ja. Waar vaak mensen bij mij om moeten lachen, is omdat ik dus zo vervent voorstander ben van technologie. Maar ik heb geen smartphone. Ik heb gewoon een oude, domme telefoon. Die zie je daar ook liggen. Ik zie dus daar ook, want daar zit ook een kunstmatige intelligentie achter. Die probeert jou constant op het schermpje te houden en ervoor zorgen dat je constant maar blijft scrollen. Dus ik ben me wel echt bewust van de gevaren van dit soort dingen. Ik gebruik dus geen smartphone.
Wat voor telefoon? Is dat je telefoon die daar ligt?
Ja, dus ik pak hem er even bij.
Ja, leuk. Ik moet natuurlijk meteen aan Mark Rutte denken die met zijn Nokia aan de slag had.
Nee, het is geen Nokia. Het is wel een belachelijk duur ding voor wat je eigenlijk hebt. Dat is dat ding was €300. Dat is niet niks. Zoals je ziet, het is een e-ink scherm. Hij is denk ik zo groot als de helft van mijn hand. Het heet een Lightphone. En daarin kan ik alleen maar bellen, sms'en, kan er navigatie op, kan een hotspotje maken, podcast, rekenmachine, muziek. En dat is het een beetje. Maar dan niet muziek als Spotify, maar ik moet er fysiek muziek opzetten, zeg maar. Ik gebruik het alleen AI als ik echt denk dat het nodig is. En ik ben me bewust van de verslaving. Dat is ook waarom ik geen smartphone heb. En sinds dat ik geen smartphone meer ben gaan gebruiken, heb ik echt gemerkt dat ik veel geconcentreerder ben gaan werken. En ik heb het nu inmiddels 2,5 jaar, zoiets. Veel geconcentreerder ben ik gaan werken. Ik heb ineens heel veel tijd over. Dus ik ben ineens allemaal dingen in mijn privéleven gaan doen waarvan ik eerst dacht, ja, dat zou ik altijd nog eens een keer willen doen. Bijvoorbeeld, ik doe aan racefietsen. Een oude racefiets opknappen wilde ik altijd al doen. Had ik nooit tijd voor. En nu, sinds ik de smartphone heb afgeschaft, doe ik dat wel. Dus ja, ik snap wat de problemen erachter kunnen zijn. En dat is wel serieus een echt probleem wat er natuurlijk op de loer ligt. Dus ja, ik ben ook een beetje nog aan het ontdekken. Ja, in hoeverre moet je dat dan inderdaad gebruiken? Ja, je kunt bijvoorbeeld gaan kijken naar open source modellen. Zoals bijvoorbeeld Meta. Via, het is een ding dat heet Hugging Face. Daar kun je dat dan op draaien. Hoef je ook geen account te gebruiken. Dus dat zorgt er weer voor dat je dan niet de data van jezelf deelt in een gratis variant. Maar je hebt ook betaalde varianten waarin je gewoon kan uitzetten dat er data van jou wordt verzameld. Maar ja, dat levert weer een probleem op. Kost €20 per maand ongeveer. Niet elke leerling kan dat betalen natuurlijk.
Want hoe makkelijk is dat in het bestuur om met meerdere scholen wellicht dit te bespreken? Ik weet niet welk leerlingvolgsysteem of jullie magister gebruiken.
Nee, som gebruiken wij.
Ah, ja. Maar in hoeverre daar dan weer met data? En dat was ook een beetje aansluitend op de beginvraag toch dat angstdeel van die AI-wereld.
Ja, er is één tool die wat mij betreft voor heel veel problemen een oplossing biedt. Dat is iets wat heet Magic School. Dat ben ik nu aan het ontdekken. Want bijvoorbeeld, volgens mij is het een Amerikaanse tool en we mogen geen data van leerlingen in Amerika opslaan. Dus ja, mogelijk kunnen we dat niet gebruiken. Maar die tool is eigenlijk perfect. Want je geeft dat dan, zou dat eigenlijk aan alle leerlingen geven. Dan heeft iedereen toegang tot dezelfde tool. Dus er zit dan ook geen ongelijkheid tussen leerlingen. En je maakt klassen aan en je kunt als leraar kun je bepaalde AI-tools beschikbaar stellen aan leerlingen of niet. En je kunt ook meekijken in wat zij schrijven. En je kunt ook leerlingen weer de toegang ontzeggen. Dus echt heel erg gecontroleerd zouden dan leerlingen omgaan met AI. Zoiets, ja, dat verwacht ik, of hoop ik dat we daar naartoe gaan. Want dan kun je leerlingen namelijk ook beschermen voor privacyproblemen, maar ook voor het te veel gebruiken ervan.
Mijn zorg is gewoon dat als jullie heel zorgvuldig in je systeem bijhouden dat kinderen te laat zijn en dat die data bij wijze van spreken later ergens bij een sollicitatiegesprek zomaar boven komt. Ja. Van ouder wordt. Ja. Je kwam vroeger wel erg veel te laat. Hoe is het nu?
Ja.
Het is een beetje een stom voorbeeld misschien, maar je wil niet dat alle data zomaar overal terecht zou kunnen komen.
Nee, klopt. Ja, helemaal mee eens. Ja.
Maar daar voel jij dus als docent op deze school dus ook wel echt verantwoordelijk voor, ook voor dat deel.
Ja, dus een van de dingen waar ik ze dan mee om laat gaan is ook van, zet nooit je naam er bijvoorbeeld in. Of bankgegevens of je adres of dat soort dingen. Maak het altijd anoniem.
Dat bespreek je ook echt in de les.
Ja, stel dat je zegt van, ik ga AI verbieden. Dat is een optie, hè. Die leerling gebruikt het thuis wel. Dus ja, ik vind dat je als docent de taak hebt om de leerlingen daarin te helpen. Van hoe ga je met dat soort dingen om? Dat doe ik bij mijn leerlingen wel. En daarmee hoop ik ze te kunnen helpen in dat soort misbruik.
Ik sprak van de week iemand en die zei een mooie zin. Een docent had een opdracht gegeven en het was overduidelijk dat die leerling ChatGPT had gebruikt. Ja. Of sterker nog, gewoon ChatGPT had gekopieerd in het antwoord.
Ja.
Het is iemand anders van, als ChatGPT jouw antwoord op jouw toets kan geven, dan heb je geen goede toets gemaakt.
Ja.
Wat vind jij van die uitspraak?
Een beetje dubbel gevoel heb ik erbij. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat we steeds minder naar een wereld gaan waarin je bijvoorbeeld feitjes uit je hoofd moet kunnen opsommen. En dat we steeds meer naar een wereld toe gaan waar je bepaalde vaardigheden nodig hebt. Als je gaat kijken naar een klassieke oude toets waarin kennisvragen worden gesteld, of een praktische opdracht met kennisvragen. Ja, wat is daar nog? Wat ben je daar dan eigenlijk aan het doen? Want AI kan dat doen. Die leerling die maakt er gebruik van. Jij kunt niet controleren of de leerling dat heeft gedaan. Dus dan moet je er maar van uitgaan dat dat misschien dan niet zo is. Ja, en in het latere leven, als zo'n leerling gaat werken, heeft hij ook gewoon die tools beschikbaar. Dus wat is nog de meerwaarde van die kennis? Ik ben er nog steeds wel van overtuigd dat je kennis nodig hebt, maar dan dat je dat meer als middel gebruikt om bepaalde vaardigheden te kunnen uitvoeren. Dat is de ene kant. De andere kant is, we hebben een profielwerkstuk. En daarin moeten leerlingen voorbereid worden in hoe doe je onderzoek? Zodat ze dat dadelijk op een HBO of een universiteit ook kunnen doen. En wij beginnen hier altijd met de onderzoeksvraag. Hoe maak je die? Als je kijkt naar het maken van een onderzoeksvraag, dat kan ChatGPT supergoed. Die kan dat beter dan dat ik dat kan. Dus is dan de vaardigheid voor het maken van een onderzoeksvraag overbodig geworden? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat je nog steeds AI moet kunnen beoordelen of die een goede onderzoeksvraag heeft gemaakt. Dus wat ik denk dat we zouden moeten doen, en dat is iets wat ik dat is iets wat ze bij Universiteit Gent doen over bij de masterscriptie. Wat zij hebben gedaan is gezegd, AI mag je gewoon volledig gebruiken. Maar als er bepaalde vaardigheden zijn waarvan we zeggen, die moet je echt beheersen, dan halen we de beoordeling van die vaardigheid uit, in dit geval dan die masterscriptie, en dat zou bij ons dan het profielwerkstuk zijn. Nou, maken van een onderzoeksvraag, dat doen we in de les. En dat doen we op een manier waarin we zeker weten dat die leerling die vaardigheid beheerst. En als die leerling dat eenmaal beheerst, wij weten dat dat zo is, dan kun je daarna bij een profielwerkstuk of bij een masterscriptie kun je dan zeggen, nou, nu kun je volledig AI gebruiken en daarmee kun je onderzoek starten. Dus als ChatGPT het beter kan, is daardoor het ding overbodig geworden? Nee, in dit geval dan niet, denk ik. Maar in sommige gevallen weer wel.
Ja, maar je zegt eigenlijk ook wel mooi dat je als gebruiker van ChatGPT of ook een generatieve AI, dan ook, dat je dan eigenlijk dat je ook moet leren te herkennen wat hij teruggeeft en wat je daarmee doet. Hè. Dat zei je ook bij je eigen prompt van het maken van je toets. Je geeft data en er komt iets uit voor je toetsvragen, maar vervolgens ga je het, neem je niet klakkeloos over. Je blijft nog steeds regisseur. En dat zeg je in dit geval ook. Dus eigenlijk zeg je, even in mijn woorden, dat je de student of de leerling ook moet leren gebruiken om die tooling te gebruiken. Want er kan ook gewoon onzin uitkomen. En je wil wel echt dat hij zelf aan de bal blijft, zeg maar.
Ja, kijk, dat is denk ik het deel van onderwijs. Is dat je dan die leerlingen de kennis en de vaardigheden geeft om AI te beoordelen. Alleen, ja, als je dan AI gaat gebruiken, dan kun je eigenlijk gewoon veel meer en veel beter dingen laten maken of dingen laten doen. Maar stel je hebt de kennis en vaardigheden niet, ja, dan weet je eigenlijk niet of het klopt.
Dus alle mensen die bang zijn dat AI het werk overneemt of dat AI zorgt dat we allemaal heel dik worden en alleen maar naar het scherm kijken en Snickers vreten en AI, daar lach je om, want het is echt een instrument en jij als leraar hebt de regie te voeren en ze te blijven uitdagen om het goede te doen. Alleen, het is een hulpmiddel.
Ja, ik ben daar dan wel van overtuigd dat tenminste wat ik de laatste tijd steeds meer zie, is dat ik denk dat veel meer mensen een bepaald beroep kunnen gaan uitvoeren. Dus je hebt denk ik geen experts meer op een gegeven moment nodig. Voorbeeldje aan te halen, in de programmeerwereld, daar zijn nu hele harde ontwikkelingen gaande. En ja, ik kan een beetje programmeren, maar ik ben niet, zeg maar, super goed erin. Ik kan het een beetje. Ja, als ik nu kijk met AI-tools die er zijn, hoe ik super snel de meest ingewikkelde websites kan maken of andere digitale tools. Ja, dat zou je eigenlijk normaal gesproken alleen kunnen als je echt super goed bent in code schrijven. Dus ik denk,
nou, ik heb toevallig een podcast gemaakt met iemand die code schrijft.
Okay.
En die maakt heel veel gebruik van AI. Maar die zegt, er komt 9 van de 10 keer komt de prut uit. Alleen het helpt mij. Ik heb een wit blaadje.
Ja.
En dat witte blaadje vullen, daar helpt het mij. En vervolgens moet ik uit die prut het goede halen.
Ja.
Een beetje hetzelfde wat jij zegt met die toetsen.
Ja.
Dus ik krijg wel een opzet. En dan vervolgens moet ik als, maar het helpt me. Het scheelt me de helft van mijn tijd.
Ja.
En hij zei, ik ben dus niet vervangbaar. Want ik vroeg, ja, jouw baan is gewoon zinloos geworden.
Ja. Ja.
Nee, heel duidelijk was het antwoord nee.
Ja, ja, tegelijkertijd zien we dan wel dat bij meerdere beroepssectoren toch behoorlijk wat ontslagen plaatsvinden. Waarin een programmeur, die dan expert is, die kan gewoon veel meer werk verzetten, waardoor er minder programmeurs nodig zijn. Dat is één ding. Maar ja, ook gewoon simpele dingetjes. Dat is een tool, dat ik weet niet of je het hebt gezien, websim.ai.
Nee, vertel.
Ja, dat is... Ja,
we gaan nu naar het scherm kijken voor de luisteraar.
Wat kan laten zien.
Robert plucht lekker in. We gaan lekker langs
dat ja, we gaan een visueel ding gebruiken. Ik ga nu naar websim.ai. En dit is een soort schaduw-internet. Wat we hier zien. Dit is gewoon een nep-internet. Je ziet ook een soort nep-browser. En ik kan hier bijvoorbeeld invullen. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld... Wat is jouw... waar heb jij een passie voor?
Onderwijs en podcasten.
Oké. Okay. Onderwijs podcastforum.nl. Nou, druk nu op enter. En nu gaat hij een website maken voor Onderwijs Podcastforum. Nou, het duurt ongeveer, wat zal het zijn? 30 seconden of zo. Stel, jij kan geen website maken. Dan heb je hier een eerste opzet voor een website. En nu zie je natuurlijk van, nou, we zien een wit lettertype met welkom bij de Onderwijs Podcastforum. En er zit er eigenlijk op een te lichte achtergrond, dus dat zie je bijna niet. Dan kan ik hierboven invullen. Maak de achtergrond zwart. En nu gaat hij de website opnieuw maken. En Ja, er zit dan gewoon een volledige onderwijspad, podcast, forum, website is er dan gemaakt. En zo kun je hem constant tweaken naar jouw eigen zin. En dit kun je dan vervolgens downloaden. En die kun je dan ergens neerzetten. En dan heb je een onderwijspodcast website. Vroeger had je iemand nodig die dit voor jou kon gaan maken.
Ik was al blij dat ik WordPress een beetje snapte. Ja, maar dat heb je ook niet meer nodig. Briljant trouwens. Hè? De eerste aflevering van jouw AI gemaakt is een wekelijkse podcast over innovatie in het Nederlands onderwijs.
Ja.
Als je naar mijn eigen website gaat, is dat ook een van de zinnen die ik erin zie.
Ja, het is echt een bizarre toe. Je kunt gewoon een piano laten maken. Een 3D-wereld. Minecraft kan nagemaakt worden, waarin spelletjes worden gemaakt. Ik zal even iets laten zien. Ik heb laatst een verjaardagskaart voor een kinderfeestje van mijn zoon gemaakt. En als we naar kijken, het is een soort Mario Bros. Spelletje wat je hier ziet, met platforms, met muntjes. En het gezicht van mijn zoontje, dat is trouwens het AI... het is het lievelingsliedje, speelt ook automatisch af van mijn zoontje. Dat heeft hij er ook in verwerkt. Nou, als ik die muntjes pak, dan komt op een gegeven moment een tekst met de uitnodiging. Hallo, je bent uitgenodigd voor de verjaardag. Ik had dit zelf nooit kunnen maken. Dat heeft deze tool gewoon voor mij gedaan. En dat kun je ook in het onderwijs inzetten. Je kunt ook zeggen, dat was de directeur van mijn school, die geeft Frans. En toen liet ik hem dit zien, zei hij, ja, maar kan hij dan ook gewoon informatie van methodes gebruiken? Ik zei, nou, laten we eens testen. En toen had hij het over de grande ligne. Ik ben geen Fransleraar, dus ik weet niet wat dat is, maar het lijkt me een soort methode. En toen zei hij van de grande ligne, dat hoofdstuk, die woordjes, wil ik een meerkeuzetoets van. En nou, tikten we in deze tool. En jawel, er werd gewoon een meerkeuzetoetsje gemaakt, waarin dat allemaal getest werd op basis van die methode. Dus om even terug te komen op waar we mee begonnen. De vraag is, moet je nog expert zijn? Ja, in sommige gevallen natuurlijk wel, als je echt iets heel specifiek zoekt. Maar ik denk dat je hoeft niet meer een expert te zijn om dit soort dingen te kunnen maken.
Maar je moet wel iets anders zijn. En dat is namelijk een soort regisseur. En je hebt een soort pedagogische verantwoordelijkheid.
Ja.
Als jij nu teruggaat naar de leraaropleiding waar je zelf je bevoegdheid hebt gehaald. En ze zeggen, Robert, we lopen gewoon genadeloos achter. Jij bent zoveel verder. Wat moet er in ieder geval van wat jij hebt geleerd de afgelopen jaren uit jezelf in jouw onderwijs?
Ja.
Wat moet er in die opleiding komen? Wat zou je de leraaropleidingen teruggeven?
Nou, ik denk dat dat verantwoordelijk gebruik van AI, dat zeker erin terug moet komen. Want dat is eigenlijk, dat is ook waar we het net over hadden, over die smartphone. Ja, er is een AI losgelaten op de wereld, waarin mensen massaal verslaafd zijn geraakt aan een telefoon. Maar onze leerlingen of onze kinderen ook allemaal. Ik vind het echt super heftig als ik in een trein zit. Vroeger zag ik iedereen met krantjes om kletsen, en nu zie ik iedereen omlaag kijken, en dan ben ik letterlijk de enige die, zeg maar, omhoog kijkt.
Als AI-expert.
Ja. Maar ik weet wat daarachter zit. Dus daarom vind ik het zo heftig. En datzelfde heb ik dus ook nu bij deze ontwikkeling. Ja, wij moeten die kinderen handvatten gaan geven over hoe ga je hier dan mee om? Ja, en dan kun je als onderwijs je handen van aftrekken. Wat gaat er dan gebeuren? Die leerling wordt er toch mee geconfronteerd. Thuis, als hij gewoon achter de computer zit, of als hij games gaat spelen, of in zijn werkende leven. Dus ik denk dat daar echt iets mee moet gebeuren, en dat ook zeker in een opleiding nu terug zou moeten komen. Maar dat betekent dat docenten zelf er ook mee aan de slag moeten gaan. Dat is een beetje het probleem. Is dat nu dus heel veel docenten zien er het nut niet van in. Dus ze zeggen, oké, ik blijf met mijn handen ervan af. Maar tegelijkertijd is er wel iets waarvan ik denk, ja, maar jullie zijn eigenlijk degene die het aan de leerling zouden moeten leren over hoe je ermee omgaat.
Hey, welke toolings gebruik je nog meer waar je enthousiast over bent?
Ja, dus dit is wel echt een grote klad. Dat is eigenlijk het grote alternatief voor ChatGPT. Ja, dat is echt waanzinnig. Eigenlijk kan die een beetje hetzelfde doen als wat we net zeiden. Dus websitejes maken. Maar wat het leuke hiervan is je kunt prompts eigenlijk klaarzetten. Dat dan vervolgens gebruiken als tooltje om iets te laten maken. Het klinkt nog een beetje vaag. En dan wordt er een websiteje gemaakt. En dat kan ik als linkje delen met mijn leerlingen. En die kunnen dat dan meteen gebruiken.
Oké, neem me mee met een voorbeeld. Welke heb je gebruikt?
Bijvoorbeeld, had ik voor geschiedenis iets over China gedownload. Dan kan ik bijvoorbeeld even kijken, waar staat die? Hier de PDF Quizmaker. Nou, ik zit nu in de chatbox en daar als ik daar een PDF of tekstje upload. En in dit geval is dat gewoon een heel hoofdstuk voor de historische context China. Nou, dan wordt die geüpload. Dan druk ik op een verzendknopje en dan zie je dadelijk live dat er code wordt geschreven. Dan wordt er een webapp gemaakt. Dan krijg ik dadelijk een linkje. Nou, dat duurt in totaal denk ik 30 seconden. En dat linkje, dat kan ik vervolgens delen met de leerlingen. Dan kunnen zij meer keuzetoets maken. Ja, en wat we dan vervolgens zien is als de leerling een juist antwoord geeft, staat er het is goed en dit is de reden. Of als het fout is, dan is het, wordt er ook uitgelegd waarom het fout is en wat dan wel het juiste antwoord is. Er zit ook een timertje bij, die gaat aftellen dat je moet beantwoorden binnen zoveel seconden. En uiteindelijk zullen we een overzichtje krijgen waarin wordt aangegeven wat je allemaal goed en fout had. Dit heb ik. Hoe lang heb ik hierover gedaan?
Nee, terwijl je aan het praten was.
Ja, maar de volgende keer als ik dit weer gebruik met precies dezelfde stof, ga maak die andere vragen.
Ja. Heb je ook toolings voor jezelf? Dat je zelf, ik lees nu veel boeken over AI, maar ook over, dat zijn soms best technische boeken of zo. Ja. Heb je ook manieren voor jezelf om dingen te via AI te organiseren of makkelijker tot je te nemen of samenvattingen te maken? Of maak je dat voor jezelf gebruik?
Ja, ik heb een heel uitgebreid systeem daarvoor. Dus daar zal ik je niet mee vermoeien. In eerste instantie begin ik met een soort nieuwsverzamelaar, waarin alle nieuws binnenkomt. Maar je ziet nu een overzichtje van het nieuws. Dan zie ik iets interessants. Dan open ik dat. Dan heb ik een extensie, dat heet Perplexity. Dan komt er een soort vragenboxje. Dan zeg ik, klik ik aan dat ik deze pagina wil analyseren. Dan typ ik in, vat het samen in het Nederlands. Dan klik ik op verzenden. En nu wordt hier een samenvatting gegeven van wat er in het artikel staat. Nou, als ik dit dan heb gelezen, denk ik, oh, ik vind dit wel interessant of niet. Als ik het interessant vind, dan ga ik naar een ander tooltje, dat heet Raindrop. En daar kan ik dan de website in opslaan. Kan ik dat ergens neerzetten en dan kan ik dat op een later moment weer teruglezen. Wat ik dan vervolgens kan doen, is dat ik dan bijvoorbeeld, ik ben heel actief ben ik op LinkedIn. Dus ik kan zo de tekst van zo'n artikeltje pakken. Dan kan ik bijvoorbeeld een tooltje gebruiken waarin ik die tekst plak en dan maakt hij voor mij al automatisch een LinkedIn-bericht. En daar heb ik in ChatGPT ook een tooltje voor gemaakt. Andersom kan dat ook. Ik kan weer een LinkedIn-bericht laten veranderen naar een blog bijvoorbeeld. Maar datzelfde kun je dus ook weer doen met lesstof. Dus ik kan super snel allemaal informatie verwerken. Wat een hele leuke is, sinds gisteren is er een nieuwe tool van Google. Er is een tooltje, dat heet Notebook LM. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord. Nee? Nou, Notebook LM is eigenlijk een tool waarmee je heel veel informatie kan verwerken. Dus ChatGPT die heeft een soort grens met aantal informatie. Maar hier kun je 4 miljoen woorden aan toevoegen. Dus het is echt een enorme hoeveelheid data. Toen wij de eerste keer contact met elkaar hadden, toen had je mij een fotootje gestuurd over allemaal boeken die jij leest.
Ja, klopt.
Ja. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb dat fotootje, want ik heb geen zin om al die boeken zelf letterlijk uit te schrijven. Dus ik heb dat fotootje geüpload naar ChatGPT en ik zeg, haal de tekst eruit. Geef mij alle titels. Dan krijg ik een lijstje van titels. Dan zeg ik tegen ChatGPT, vertel maar waarom dit handig per boek. Wat is daar de belangrijkste informatie van?
Gaf hij dat?
Ja, dus dan geeft hij alle informatie van die boeken. Dat lijstje ga ik vervolgens naar Notebook LM.
Je moet zometeen ook een beetje mild zijn van me. Dit was mijn zomervakantie, hè? Deze boeken die ik gelezen heb. Ja.
Dus heb ik in Notebook LM ingevoerd als bron. Dan klik ik op een knopje en dan zeg ik, maak er een podcast van. Dus eigenlijk word je dadelijk ook overbodig.
Okay.
En het is nog alleen in het Engels, maar ja, ik ga het nu even afspelen. Dus.
Hey everyone, ready to dive in? AI and learning. It's a hot topic.
It really is. Everyone's talking about it, from educators to
philosophers.
Yeah, philosophers. We've got a whole stack of books here.
You do.
By some big names in education, trying to figure out how AI is going to shake things up in the classroom.
It's exciting, but also a little bit like, whoa, where do we even start?
Right.
So maybe we start with the practical stuff. Like, we've got this book, AI for Educators.
By Matt Miller.
Yeah, Matt Miller. It seems like every teacher I talk to is like, AI, AI, AI. But then
they don't know where to begin.
Exactly. It can feel overwhelming. Like, is there an app for that?
Het is wel een beetje Amerikaans, hè? Het is wel een beetje Slack en probably not a good idea.
Ja. Dus het is alleen nog in het Engels, maar
ja.
En het is natuurlijk wonderbaarlijk dat je gewoon 4 miljoen woorden kan invoeren. En dan zeg je, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van het lezen. Dan maak ik er een podcastje van. Nou ja, dat is sinds gisteren. Het kon al eerder, maar dan moest je dan veel voor betalen. En dit is een gratis tool van Google. En die kun je nu gewoon voortaan gebruiken. Nou, hoe tof is dit voor om met leerlingen te gebruiken? Die veel moeite hebben met lezen. En het veel beter kunnen opnemen via audio. Dat is ook gewoon überhaupt iets. Dat deed ik vroeger toen ik studeerde ook. Toen werd er ook altijd gezegd van, ja, als je onderzoek doet, je kunt eigenlijk niet al die boeken gaan lezen. En toen zeiden ze zo'n 20-80 regel. Je leest 20% en daarmee filter je een beetje 80% van de informatie. Zoals wat bij ons werd verteld toen is van, je leest de inleiding en het slot, of de conclusie. En dan kijk je, staat hier iets relevant voor mij in? Nou, en als dat antwoord er ja op is, dan ga je naar eerst en het laatste hoofdstuk. En als dat nog steeds interessant is, dan ga je eerst en laatste zin van elke alinea. En als daar weer iets interessant, dan ga je erin. Dus dan ga je zo super gericht er naartoe. Maar kun je ook filteren op wat is wel relevant en wat is niet relevant. En zo zie ik dit dus ook. Alleen doet AI het nu voor mij.
Heb ik iets vergeten te vragen?
Een van de dingetjes die wel echt een probleem gaat worden, denk ik, die eigenlijk wel belicht zou moeten worden, is dat je had het net over techbedrijven. En het is eigenlijk weer een pleidooi om ermee aan de slag te gaan. Is dat er ook techbedrijven zijn die zichzelf aan het richten zijn op emotionele AI. Eigenlijk kan die emotionele AI, AI die is heel slecht met emotie. Maar toch worden dit soort AI-tools losgelaten op het emotionele gebied. En ook op kinderen. Dus dat was volgens mij 2 jaar geleden was er een heel heftig moment. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Dat werd er op een gegeven moment gepresenteerd van, we hebben Snapchat. Daar zit een AI-vriendje in. Toen zei ze van, nou, we gaan er eventjes van uit. Dat een jongetje van 12 als vriendjes zijn onder bed. Maar hij wil toch nog even met iemand kletsen. Nou, en dan wordt het AI-vriendje wordt het aanspreekpunt. En toen ging die AI, om zeg maar een lang verhaal kort te maken, die ging advies geven over hoe die 12-jarige met een onbekende man die hij op internet had leren kennen, die 20 jaar ouder is dan hem, om op reis te gaan en seks te hebben. En hoe dat je dan toch maar het beste kaarsjes kon neerzetten en om een goede sfeer te creëren. Dus in plaats van dat die AI zei, ho, stop, dit is echt niet goed, ging die de afslag nemen. Hoe kun je het zo prettig mogelijk voor jezelf maken? Dit soort tools worden dus nu gewoon losgelaten, eigenlijk op kinderen. En dat vind ik wel heel heftig. Ja, en je ziet wel echt ook dat dat er heel veel van dat soort emotionele AI-tools ontstaan. Er is een race om. Ja, en ik ben wel bang dat dat steeds meer losgelaten wordt op kinderen. En ik denk dat daardoor, ja, dat het ook belangrijk is dat scholen gewoon aan de slag gaan met deze tools en leerlingen informeren over, ja, wat kan AI wel, wat kan AI niet? Ja, wat is het specifiek en waarom geeft hij jou bepaalde adviezen? Neem dat niet voor waar aan.
Gemini had het natuurlijk ook bij Google. Dat ze vonden dat de beeldgeneratie niet woke genoeg was.
Ja.
En toen kwamen daar vikingen met indianentooien uit. En, ja.
Wat dat betreft, als je daarover hebt, je kunt dat dus dan meteen als gevaar zien. Hè? Van dat we ineens een Aziat hebben die een nazi-kampleider wordt. Wat natuurlijk helemaal niet klopt. Maar ja, ik ben geschiedenisdocent. En ik gebruik het juist weer als kracht. Dus ik kan dat juist als lesopener gebruiken door juist het foute plaatje te maken wat niet klopt. En dan te zeggen, goh, wat klopt hier niet? Vertel dat eens. En waarom klopt het? En daarmee, dat is een heel goed middel om een gesprek te kunnen starten.
En dat vraagt wederom dus weer kennis. Dat vraagt wederom verantwoordelijkheid. Dat vraagt dat je weet waar je mee omgaat en dat je je niet blind laat leiden door...
Ja.
Zijn we rond, hè?
Ja, geweldig.
Ja.
Nou, ik vond het echt superleuk, dit gesprek. Ja, echt heel leuk. Ja, ik hoop dat mensen er een beetje wat van hebben kunnen opsteken. Ik heb zo'n enorme waslijst met allemaal mogelijkheden. Dus ik zou vooral tegen mensen zeggen van, ja, weet je, dit is nog maar het topje van...
Ja, absoluut. Ja. Ik ga je linkjes ga ik even delen in de show notes.
Ja, en dan kunnen mensen dan gewoon lekker grasduinen en lekker gebruik van maken. Ja.
Robert, dankjewel.
Ja, superleuk. Bedankt.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het Pedagogisch Appel.